De schriftlezingen zijn eerst uit het Oude, dan uit het Nieuwe Testament. Prediking is uit Zacharia. Daarbij lezen we een gedeelte waarin deze profetie wordt aangehaald. Lees eerst Zacharia 13. Daarvan de versen 1 tot en met 9. Dan Matthäus 26, de versen 31 tot en met 35. Dus Zacharia 13, vers 1 tot en met 9. En dan Matthäus 26, vers 31 tot en met 35.
Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en den onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert dan zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen ze zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Slaat die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden, in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. De tweede schriftlezing is Matthäus 26, vers 31 tot 35. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal den herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde en zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.
Gemeente, wij zongen dat de rol van het boek, van het boek van het Oude Testament, vervuld is met de naam van Christus. Overal kom je de naam van Christus tegen. En op sommige plaatsen is dat heel duidelijk. Sommige delen van het Oude Testament zijn heel duidelijke profetieën, voorzeggingen van de komst van de Heer Jezus. En die zeggen iets heel belangrijks over het werk dat hij gedaan heeft. Zo'n tekst komen we ook hier tegen in Zacharia 13. Zoals ik al noemde, daarvan zegt Matthäus, die is vervuld nu. En dan gaat het over die hof van Gethsemane. Nu is die tekst uit die oude profetie vervuld. De profetie van Zacharia 13, vers 7. De tekst voor de preek deze morgen. Dus de tekst voor de preek, Zacharia 13, vers 7. Ik zal hem u voorlezen en u kunt dan meelezen. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat: de goede herder geeft zijn leven. Drie gedachten. De herder geslagen, de schapen verstrooid en de kudde gered. De goede herder geeft zijn leven. De herder geslagen. De schapen verstrooid. En de kudde gered. Dus als eerste, de herder geslagen. Dit hoofdstuk is een profetie van een bloeitijd voor Gods kerk. Die bloeitijd van de kerk, die komt in het bijzonder daarin tot uitdrukking dat de valse profeten bestreden gaan worden. Er is geen plek voor afgodendienst, er is geen plek voor leugenleraars. Ze zullen, zo staat er, geen harige mantel meer aandoen om te liegen. Je zou in onze tijd vertaald kunnen zeggen, ze trekken geen toga meer aan om een valse leer te verspreiden. Ze schrijven geen boeken meer, geen theologische boeken, om die valse leer aan de man te brengen. Ze stoppen ermee. Ze zeggen, nee, die leugen, die kan geen plaats meer hebben. En hoe komen ze zover dat ze daarmee stoppen? Maar daar hebben ook hun ouders een rol in, staat er. Er zullen dan ouders zijn die hun kinderen aanpakken. Die tegen hun kinderen zeggen, als je zo praat, dan verdien je het niet om te leven. U ziet het in vers 3. De vader en moeder die hen gegenereerd hebben. Je zou kunnen zeggen die het meest zuinig op hen zijn. Die vader en moeder, die kunnen geneigd zijn om zich aan te gaan passen. Dat zie je nog wel eens een keer gebeuren. Een vader en moeder die hadden eigenlijk best wel traditionele opvattingen. Maar een van hun lieve kinderen die verandert van mening en die verandert van gedrag. En langzamerhand zie je ook die ouders verschuiven. Ja, eigenlijk is het wel zo. Maar dat kun je eigenlijk niet zo goed zeggen. En ja, zij hebben ook hun leven en het zijn eigenlijk zulke fijne kinderen. En wie ben ik dan om de kritiek op te hebben? En dan schuiven die ouders mee met de kinderen. Maar in deze tijd, zegt de Heer, in deze tijd zal het woord van de Heer zoveel kracht doen dat de ouders God liever hebben dan hun eigen kinderen. En dat is natuurlijk ook wat de Heer Jezus zegt, hè? Wie vader of moeder, zoon of dochter lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. Nou, hier hebben ze God lief boven hun eigen kinderen. Ze zeggen, ja, geliefde zoon, ik houd veel van je. Maar wat je nu gedaan hebt, zoals je nu gesproken hebt, zoals je te werk gegaan bent, dat bestaat niet. Dat kan niet. Als je zo doorgaat, dat kost je leven. Dan gaat dat zover, staat er, zijn vader en moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Dat gaat wel heel ver. Zover zijn wij niet zo snel. Ik moest hierbij denken, en ik geef het toch maar gewoon zo door, aan mijn ervaring op zaterdagavond. Onder andere met een broeder uit uw midden ben ik regelmatig op zaterdagavond in het uitgaansgebied. Nou, en dan kijk je hier zo wat rond en dan zie je hier jongeren die ook daar tegenkomt. In de Torenstraat. Maar dan zie ik geen ouderen die ik ook in de Torenstraat tegenkom. Dan zijn er jongeren die gaan gewoon hun gang. En dat geldt niet alleen van uw gemeente, dat geldt van alle kerken. Dan zijn er geen ouders die hun kind komen ophalen. Die zeggen, jongen, dit is gewoon niet de plek waar je hoort. Wat doe je hier? Maak dat je thuis komt. Nee, als je maar voor 12 uur thuis komt, nou ja, dan kan het toch zo'n beetje. Dan hebben wij als ouders ons niet over voor onze kinderen. Zeg, doe maar. Ja, geen ruzie maken. Nou, dan moet je moet geen ruzie maken. Maar wel duidelijk zijn. God liefhebben. In elk geval boven je eigen gemak. Wat een zegen zou het zijn. Als er zo op zaterdagavond ouders erbij kwamen staan. Zeggen, is mijn jongen hier ook? En zo heb ik het eens een keer meegemaakt. Bij een festival stond om te evangeliseren. In een van mijn vorige gemeenten was dat. En toen kwam er op een gegeven moment een vrouw op de fiets. En zei, heb je mijn zoon ook gezien? Dat was een kattengezant van me. Ik zeg, ja, een kwartier geleden was die er al. Ik heb wel met hem gesproken. Ik zeg, oh, dan is hij toch gegaan. Maar ik zei tegen haar, je zoon heeft wel gezien dat je de moeite genomen hebt om hem op te halen. Het lukte niet om hem op te halen. Maar het getuigenis was duidelijk. Het getuigenis in deze bloeitijd van de kerk. Dan zullen ouders tegen hun kinderen zeggen, jongen, het kan niet zo. O wee als je doorgaat. Niet uit hardheid, maar uit liefde, diepe liefde tot God en het koninkrijk van God. Nou ja, hoe kom je nou zover? Wie is er nou uit zichzelf zo? Nou, niemand. En daarom is het ook Gods werk. Daar begint het. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David. Een fontein tegen de zonde, tegen de onreinheid. Een fontein die voortkomt uit God. Dat is het belangrijkste. Daar sta ik nu verder niet bij stil. Maar die bron van vergeving. Die bron van genade. Die bron van heiliging. Van daaruit kun je zo'n diepe liefde voor hem krijgen. Dat je geen andere weg meer wilt dan alleen de weg van de Heer. Maar de Heer geeft nog iets. Hij geeft ook een voorbeeld. Hij zegt, let dan op mij. Vader, let op de hemelse vader. Wat doet hij dan? Die heeft zichzelf ervoor over. Die laat zijn eigen zoon slaan. Vers 7, onze tekst. Daar zegt hij, zo doe ik het wel. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer. Mijn metgezel. En in een heel diepe zin, mijn metgezel. Zoals in Johannes 1 dat staat, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Zijn innige metgezel, zijn eeuwige metgezel. Zijn enige geboren zoon. Die hij gegenereerd heeft. Daarvan zegt hier de vader, ik zal hem laten slaan. Ik zal hem laten doorsteken. Ik zal hem laten sterven. Waarom dan? Is het ook zo'n valse profeet? Moet God de vader ook met verdriet in zijn hart zeggen, mijn lieve zoon is afgeweken. Mijn lieve zoon die zo goed begonnen was, die is helemaal van pad af. En die zijn valse leer gaan verspreiden. En nou kan het niet meer, dan moet ik een paal en perk stellen. Nee, dat niet. Hij zegt, het is mijn herder. Dat wijst terug naar hoofdstuk 11. Waar hij een getrouwe herder aanstelt. Mijn herder is hier geen valse, dwaze herder, maar een getrouwe, een goede herder. Niet die man die mijn metgezel was, maar die man die mijn metgezel is. Die bij mij hoort, die aan mijn kant staat. Die moet hier doorstoken worden, geslagen worden. Dus God de Vader, die gaat zijn zoon behandelen als een valse profeet, terwijl hij niet is. Hij is een trouwe herder, een zuivere verkondiger, degene die leiding geeft op de manier die God behaagt. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En toch, hij gaat hem behandelen alsof hij een valse profeet is. Alsof hij een vloeker is. Zoals staat in 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. God gaat zijn zoon beschouwen als een groot zondaar. Hij maakt hem tot zonde. Hij maakt hem afzichtelijk. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, ontwaak tegen mijn zoon. En zo gaat het dan, hè? Wij zien het dan gebeuren en ik denk dat de kinderen dat ook wel weten van de Heer Jezus. De Heer Jezus was geboren uit de maag Maria als de Zoon van God. Hij is opgegroeid zonder enige zonde. Als kind heeft hij niet gezondigd, als puber heeft hij niet gezondigd, als volwassen heeft hij niet gezondigd. En toen werd hij 30 en toen werd hij een profeet en hij ging preken en heeft nooit één woord verkeerd gezegd. 3 jaar lang heeft hij gepreekt. En toen, je zou kunnen zeggen, ja, je zou kunnen denken, het gaat steeds beter. En straks wordt hij koning. En straks dan wordt hij koning over de hele aarde. Maar het ging de andere kant op. Hij werd verraden. Werd gevangen genomen. Werd geslagen. Werd beschuldigd. En ze zeiden, we hebben zo'n godslastering gehoord. Dat zei die hoge priester tegen die mensen omheen. Hoort u die Jezus? Wat een godslasteraar. Dus ze zeiden eigenlijk, het is een valse profeet. Hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Hij zegt allemaal verkeerde dingen. Zo hebben ze beschuldigd. En zo moest hij naar het kruis. Dus de mensen hebben hem beschuldigd. Verraden, verloochend, geslagen, gekruisigd, gedood. Dat hebben de mensen gedaan. En toch staat hier, God heeft het gedaan. Of God heeft het laten doen. Zwaard, waak tegen mijn herder. Dat is de opdracht van God. En sla die herder. Ja, maar dat kan toch niet? Dat doen die mensen toch verkeerd? Die Judas, die Jezus verraden heeft, dat is toch vreselijk? Hij kan toch niet zeggen, ja, dan moest ik van God. En die Romeinse soldaten die de spijkers in zijn handen geslagen hebben. Dat is toch een grote zonde? Ja, dat zegt de Heer Jezus later zelf ook. Zegt de Zoon des mensen moet wel overgeleverd worden, gelijk gesproken. Dus maar wee degene door wie hij verraden wordt. Dat is een grote zonde. Maar God heeft die grote zonde gebruikt. Die vijandschap van die mensen om Jezus heen. Die moest dienen voor, je zou kunnen zeggen, de vriendschap van God. God heeft gezegd, ik wil dat het zo gaat. En waarom? Waarom zou God dat nu willen? Nog even denken wat ik net zei over vaders en moeders. Wanneer zou je kinderen straf geven? Nou ja, of als je hard bent. Er zijn natuurlijk doet uit hardheid, dat is helemaal niet zo goed. Maar of als je God lief hebt. En de wet van God lief hebt. Het koninkrijk van God lief hebt. En dan hou je niet van slapheid. Dan zeg je, nou ja, goed, ik kan er ook niks aan doen. Laat ze maar gaan. Als je God lief hebt. En het koninkrijk van God lief hebt. Dan moet je soms je kind straffen. Nou, zo ging het nou bij de Heer. De Vader heeft het koninkrijk van God lief. Hij deed het uit een groot verlangen. Het verlangen van die hele bekende tekst. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ik zou haast kunnen zeggen. De liefde. Voor de zaligheid. Die ging hem hier boven de liefde tot zijn zoon. Nou en dan moet je weten. Hoe lief God zijn zoon heeft. Met een innige, eeuwige, onafscheidelijke liefde. Er is geen liefde groter dan de liefde die in God is. Die eeuwige liefde van de Vader tot de Zoon en de Zoon tot de Vader. Die liefde die was er al toen nog helemaal niks anders was. Er waren alleen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest er. Een innige, eeuwige liefde die zo diep is dat Johannes zegt, God is liefde. En toch zegt het woord, nu heeft God zo'n groot verlangen gehad om zondaren zalig te maken. Dat hij zelf die liefdesband met zijn Zoon ervoor over had. Kun je het toch niet voorstellen? En dat er God zoveel aan gelegen is om zondaren zalig te maken. En wat doen wij dan? Nou, misschien, ik hoop dat het bij u zo mag zijn, heeft het ook uw hart gekregen. Zeg, ja, dat is voor mij ook het allerbelangrijkste. Dat de verzoening komt met God. Iets belangrijks op de wereld ken ik niet. Maar misschien kunt u het gewoon nog negeren. Misschien leeft u nog alsof er 1000 belangrijkere dingen zijn. En natuurlijk moet het ook ergens over de Heer Jezus gaan. Maar het raakt je hart niet. Dat is erg. Als het zo op Gods hart gebonden is. Om zondaren zalig te maken. Dat u of dat jij er eigenlijk niet om maalt om zalig te worden. Je hebt er nog geen avond voor over. Je hebt er nog geen kwartier bidden voor over. En God heeft er zijn Zoon voor over. Maar beschamend. Beschamend. Ook onze tweede gedachte. De kudde of de schapen verstrooid. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, staat er. En zo is het ook uitgekomen. Daarom haalt Matthäus het aan in Matthäus 26. De Heer Jezus, die is dan samen met zijn discipelen. De discipelen, het waren degene die dichtst bij hem stonden. Degene, zou je kunnen zeggen, in wie je zijn kudde kon zien. En er waren nogal meer die hoorden bij zijn kudde. Nog meer volgelingen van hem. Maar de discipelen, die waren het dichtst bij hem, het dichtst bij de herder. En je zou zeggen, die hebben al zoveel van hem geleerd, die blijven altijd bij hem. Nu zelfs in deze nacht. Maar de Heer Jezus zegt, ze zal het niet blijven. Jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden. Allemaal. Straks blijft er niemand voor jullie over. Dat is immers geprofeteerd, zegt de Heer Jezus. U ziet dat in Matthäus 26, vers 31. U zult in deze nacht alle geërgerd worden, want er is geschreven, sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Nou, dat wilden beide discipelen hier. Petrus voorop. En Petrus was altijd degene die het eerst wat zei. En Petrus zegt, nou dat nooit. Aan u geërgerd worden? Ja, al zou het kunnen. Thomas misschien. Of Bartholomeus. Maar ik niet. Al zouden ze allemaal geërgerd worden. Ik toch zeker niet. Kan toch niet dat ik u los zou laten? En dat zei Petrus als eerste. Maar daarna zei de ander ook. Nee Petrus, echt niet hoor. Ik niet. En ik ook niet. En ik ook niet. En we zullen allemaal om u heen blijven staan. Nee, zegt de Heer Jezus. Er komt niks van in. Dat kun je nu wel zeggen. Jullie zullen allemaal weglopen. Erger nog, Petrus. Petrus, jij zegt dat je mij trouw zult blijven. Wat je zei zult doen. Je zult me 3 keer verloochenen. Afscheid van me nemen. Zeggen, ik hoor niet bij hem. Je zult doen alsof je bij de vijanden van mij hoort. Kon Petrus zich niet voorstellen. Het was wel waar. Zo zou het wel gaan, hè. Als dan de Heer Jezus gevangen genomen werd, dan zouden alle discipelen wegvluchten. Nou ja, Petrus die dacht, hey kijk, de discipelen die vluchten allemaal weg, maar ik blijf bij de herder. Wel een beetje op afstand, heel eind achter hem aan, maar ik blijf toch wel de herder volgen. En hij gaat dan mee die zaal in van Caiaphas. En dan zit Peter toch een beetje trots om zich heen te kijken. Niet heel erg natuurlijk, maar toch een beetje. Zeg, kijk, zie je wel, het is wel waar, hè? Thomas is weg en Bartholomeus is weg en Andreas is weg en Jacobus is weg. Nou ja, Johannes, die zit er nog wel. Maar dat is een vriendje. Verder ben ik er alleen maar. Ja, nog heel even. Nog heel even. Er hoeven maar een paar scherpe vragen te komen. Hé, hoor jij niet ook bij Jezus? Het is allemaal over. Petrus trekt zijn handen van Jezus af. Nee, ik ken Jezus niet hoor. Dat is niet mijn meester. Hoor ik niet bij. Dat is van een ander soort. Schapen, daar blijft niks van over. Ik zal de herder slaan, zegt God. En dan zullen al die schapen verstrooid worden. Dat zegt dus, van die schapen valt niet veel te verwachten. Van Petrus niet. Van Johannes en van Jacobus, van Andreas niet. Van u wel? Of van mij? Je kunt best wel soms denken, nou ja, ik ben toch trouw. Trouw naar de kerk. Ik zie andere kerkgangers, die gaan maar één keer op een zondag. Ik zit er elke zondag twee keer. Ik zit in de kerkenraad. 2, 3 avonden in de week heb ik ervoor over. We zijn trouw aan de waarheid. We zien de christelijke gereformeerde kerk in alle kanten opgaan. Maar wij blijven toch pal staan. Allemaal mooie dingen. Maar we moeten niet te veel van onszelf gaan verwachten. En niet denken dat wij dan de kerk wel overeind kunnen houden. Als het erop aankomt, dan blijft er van ons niks over. Wij houden de kerk niet in stand. Het is de herder en niet de schapen die de kerk kunnen bewaken. En laten we dat goed bedenken. Wij zijn niet meer dan schapen. Ook al zijn we geroepen tot herder. En wij zijn ook geen al te trouwe schapen. Sterker nog, Jesaja zegt, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Wij gingen allemaal zomaar onze eigen gang. En wij dachten, ja maar wij zijn christelijk. En we ontdekten, wij zijn goddeloos. Mee eens? Heb je dat ontdekt? Dat beleden? Dat je zo bent? Bedachten, wij weten het wel. Ontdekten, wij weten het niet. Het is heel beschamend. Het is ergens ook weer heel bemoedigend. Weet wat hij nou zegt? Dat de herder zijn kudde bewaart. Als de herder geslagen wordt, dan zullen de schapen verstrooid worden, staat er. Dan zijn we zo afhankelijk. Als de herder er niet is, dan blijft er van ons niets over. Als dan de kudde in stand gehouden wordt, dan is het te danken aan de herder. Is het een teken daarvan dat de herder er is, dat de herder waakt. Als wij zo kijken over de hele wereldgeschiedenis. En we zien dat er altijd problemen zijn geweest in de kerk. Maar ook dat er altijd een kerk geweest is. Dat God telkens weer schapen tot zich getrokken heeft. Dan weten we, de herder is niet doodgebleven. Als die herder geslagen was. En geslagen was gebleven en in het graf was gebleven. Dan was er geen kerk meer geweest. Dan zouden de schapen voor altijd verstrooid zijn geweest en omgekomen. Maar de herder is getrouw. Daarom onze laatste gedachte. De kudde gered. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat zijn de laatste woorden van de tekst. Maar ik. Dat is altijd het antwoord. En misschien kent u wel de uitdrukking. Het nochtans van het geloof. Het nochtans van het geloof. Dat zegt. De omstandigheden kunnen moeilijk zijn, maar nochtans vertrouw ik op God. Mijn zonde kan groot zijn, maar nochtans hoop ik op de vergeving die in Christus is. Nochtans van het geloof. Maar je kunt ook spreken van het maar van de belofte. Het maar van de belofte. Zoals het hier staat. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En moet maar kijken hoe vaak het in de Bijbel staat. Dat bij het geloof dat dit iets is van het nochtans. En bij Gods beloften dat heel vaak verbonden wordt met het woord maar. En hoe dat het ook gaat. Maar ik zal. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat betekent dat de Heere die herder slaat uit liefde. Als hij die herder slaat, dan is dat niet uit boosheid jegens die herder. Dat is al genoemd. Want het is zijn metgezel die hij lief heeft. Maar het is dan ook niet uit boosheid jegens de schapen. Dat hij zegt, schapen, jullie verdienen geen herder meer. Dat is wel zo. Wij verdienen geen herder. Maar dat is niet de reden dat hij die herder gaat slaan. Want hij zegt, ik zal mij over die kleinen ontfermen. En die kleinen, denkt u dat wel begrijpt, dat zijn ook de schapen. Hij noemt die schapen hier de kleinen. Je zou kunnen zeggen, dan worden wel op onze plek gezet. Petrus die dacht, ik ben een groot schaap. Nee, Petrus, jij bent ook een kleine. En Johannes ook een kleine. Verder kom je niet. Ik zal mij doen overhouden een arm en ellendig volk en die zullen op de naam van de Heer betrouwen. Klein. Arm. Hulpeloos. Verder kom je ten diepste niet. Mogen ons zelf natuurlijk wel afvragen of we ook klein geworden zijn. Klein geworden voor God. En ook klein geworden voor een ander. Je ook niet meer op jezelf of op iets anders kon beroemen. Je ook niet meer zocht in grote dingen van dit leven. Klein. Zodat je moet zeggen, ik kan mezelf niet redden. Ik ben niet meer dan een hulpeloos schaap. Wat is er dan voor zo'n hulpeloze veel verwachting? Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat betekent, ik zal met mijn hand naar die kleine toe gaan. Wenden, dat is hetzelfde woord als bekeren. Ik zal mijn hand omkeren. Dus hij heeft geslagen. Maar die hand gaat omgekeerd worden. Om dan vast te grijpen. Om te vertroosten. Om erbij te trekken. Hoe gaat dat dan? Kinderen, weten jullie nog, waar was dat nou eerst gebeurd? Dat die schapen verstrooid werden. Het ging over de discipelen. Dus de Heer Jezus werd gevangen genomen. De Heer Jezus ging naar het kruis. En de discipelen, die vluchtten weg. Die durfden niet meer. Die werden verstrooid, verspreid. Maar toen is de Heer Jezus ook bij die discipelen begonnen om zijn hand er naartoe te wenden. Hij heeft ze ook weer opgezocht. Hij heeft de vrouwen opgezocht. De vrouwen die zo verdrietig waren toen ze naar het graf liepen. Hij heeft de Emmausgangers opgezocht. Die zo verdrietig waren toen ze weer naar huis ging in Emmaus. Hij heeft Petrus opgezocht, die zich zo schaamde omdat hij Jezus verloochend had. Hij heeft Thomas opgezocht, die het niet geloven kon. Eén voor één is allemaal er weer bij getrokken. En hoe verspreid die schapen ook waren, hij wist ze weer te vinden. Hij is weer bijeen gebracht. Ik zal mijn hand tot een kleine wenden. Zo deed hij het toen. Doet hij het nog. Die kudde, dat is voor hem niet maar alleen één grote massa. Maar die kudde, die bestaat uit allemaal personen, allemaal kleinen, allemaal ellendigen, allemaal hulpelozen. En hij kent ze en hij telt ze één voor één. En niet één uit hen is verloren gegaan. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, maar ik ben zo ver weggelopen. Zou ik niet toch van de kudde verdwalen kunnen? Hij staat ervoor in. Hij zegt, ik zal ze niet verloren laten gaan in de eeuwigheid. Hoe kun je dat zeker weten? Wat is daarvoor de garantie? Nou, niet dat u trouw genoeg bent. Dat bent u niet. De schapen zullen verstrooid worden. Wat dan wel? Dat zit hem in dat slaan van die herder. Weet u het nog? Waarom wilde de vader de zoon laten slaan? Uit liefde, hè? Uit liefde. Uit een diepe liefde voor verloren zondaren. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon heeft laten slaan en laten doden. Op een bepaalde manier kun je dus zeggen, Gods verlangen om zondaren zalig te maken is nog sterker dan de liefde tot zijn eigen zoon. Nou, dat is een garantie, want de liefde tot zijn eigen zoon is een eeuwige liefde, een onverbreekbare liefde. Dan is ook zijn ontferming voor zijn schapen onverbreekbaar. Hij staat er garant voor en zijn eeuwige liefde staat er garant voor. En daarom staat het ook in Jeremia 31 zo. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Zoals de liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest eeuwig is. Zo zegt hij ook, ze is mijn liefde voor zondaren eeuwig. Ik heb u lief gehad niet met een opvlieging van liefde. Met een vlaag van liefde. Met een voorbijgaande liefde. Maar ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierheid. Daarom heb ik u getrokken. Uit de duisternis getrokken. Uit uw schuilhoek weggetrokken. Uit uw vlucht teruggetrokken. Uit uw moedeloosheid omhoog getrokken. Van bij de poort van het graf weggetrokken. Getrokken met goede tierheid. Kun je het geloven? Misschien is er nog geen reden om het te geloven voor jezelf. Dat je geen levend schaap geworden bent. Dat je nooit hebt willen luisteren naar die goede herder. Je leeft nu nog als een bok. Een bok. Bokkig. Overal tegenin gaat. Misschien van buiten. Je leidt een leven dat past helemaal niet bij het geloof. Misschien van binnen. Je zit wel in de kerk. Maar het is een en al opstand. Opstand tegen Gods leiding. Opstand tegen Gods woord. Opstand tegen genade. Opstand tegen Gods wet. Een bok. Daar kun je niet erop rekenen dat het ook wel goed zal komen. Er moet wel wat gebeuren dan. Want de genade, dat het ook gebeurt, dat de Heer het ook doet. Dat hij nu tegen je spreekt. En dat je mag weten, allen die ooit tot de kudde gekomen zijn, die zijn ten diepste begonnen als bokken. Gods liefde moet ons inwinnen. En niet onze liefde. Niet mijn geloof en mijn trouw. Zo is er nog nooit iemand zalig geworden vanuit zichzelf. Het is altijd vanuit God gebeurd. En daarom kan het ook voor u of voor jou die nog zo ver bij hem vandaan leeft. Hij maakt bokken tot schapen. En er is in elk geval één blijk. Je zou kunnen zeggen twee. In elk geval één, dat u nu in de kerk zit. En waarschijnlijk ook twee. Je bent gedoopt. Dat zal voor bijna iedereen gelden. Gedoopt. En God heeft gezegd, ik heb je op het oog. Toen heeft hij al, als het ware, zijn hand tot u. Als een kleine, gewend. Kom. Je hebt je nog niet laten trekken. Nu nog. Roept hij erop. Nu nog trekt hij zondaren met koorden van goede tierheid. En wie zich eenmaal heeft laten trekken, die kan er nooit meer vanaf. Er is ten diepste geen weg meer terug. Ondanks je afdwalen, ondanks wat hier staat, die schapen zullen verstrooid worden. Ondanks dus al je zwakheid. Gods genade staat ervoor in. En dan nog een keer, hoe weet je het zeker? Hoe weet je het zeker als eenmaal je hart ingewonden mocht worden voor genade? Als je eenmaal zicht mocht krijgen op de Heer Jezus. Hoe weet je dan zeker dat het zo blijven zal? Zie weer op de Heer Jezus. God heeft zijn eigen zoon geslagen. Omdat hij verloren zonen zou trekken. En eeuwig bij zich zou houden. Amen.